Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Roos Wouters van de werkvereniging, Jean-Paul Gijzen van GTP, Marco Hendriksen voor de Academy for Recruitment. We maken een People Power magazine aflevering met 3 korte interviews. De traditionele polder is aan het afbrokkelen. Zeker ZZP'ers voelen zich niet vertegenwoordigd. Roos Wouters richtte eigenhandig de werkvereniging op. Wat moet er anders voor ZZP'ers? Na de customer journey is het verdiepen in de ervaringen van mensen nu ook doorgedrongen in het werk van de employee journey. GTP maakte een playbook over dit onderwerp. Waarom moet er aandacht zijn voor die employee journey en wat is de gouden tip? Marco Hendriksen van Academy for Recruitment geeft een deel van zijn 101 tips over employer branding prijs. En de columnist van dienst, dat ben ik zelf. En ik heb een column over de nieuwe vrouw in mijn leven. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power horen? Dan kun je je aanmelden via onze WhatsApp-service. Sla ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze ons online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, met aan de telefoon onze eerste gast vanuit de nieuwe studio. En dat is toch een beetje spannend, want ja, alles is nieuw. We hebben een nieuw meubel, we hebben nieuwe mooie armen. Ik zal ook wel een fotootje plaatsen op onze website. Dan kun je meekijken hoe het er hier allemaal uitziet. En ja, de eerste gast die we aan de telefoon hebben is Jean-Paul Gijzen, teamlead marketing bij GTP over het Employee Journey Playbook. Jean-Paul, wat fijn dat je er bent.
Hey, ja, dankjewel.
Ja, dat is altijd spannend, hè? Dat is heel gek, maar als je iemand belt vanuit de studio en je zet dan vervolgens die schuif open, is het toch altijd de hoop dat iemand er nog wel is aan de andere kant. Maar dat is gelukt. Ja. Jean-Paul, de employee journey. Je hoort er heel veel over, zeker als het gaat over in het HR-landschap. Dan is iedereen ermee bezig. Waarom is dat zo belangrijk tegenwoordig?
Nou ja, kijk, eigenlijk het is volgens mij altijd wel belangrijk geweest. Eigenlijk, en zeker op HR-gebied, want eigenlijk slaat HR eigenlijk een brug eigenlijk van strategie binnen organisaties naar mensen. En uiteindelijk zijn mensen die zorgen ervoor dat die strategie succesvol wordt. En, want ze moeten hem kunnen uitvoeren eigenlijk. Nou, als je dan kijkt in wat voor context we nu leven waarin het tempo van veranderingen onder invloed van technologie, sociaal, maatschappelijk, hoe hoog dat eigenlijk gaat of hoe snel dat eigenlijk gaat eigenlijk, dan wordt die invulling van die HR-rol om juist die brug te kunnen slaan van strategie naar mensen, die wordt steeds belangrijker eigenlijk. En dat betekent eigenlijk dat je dus heel goed moet kijken naar welke mensen je binnen hebt, welke mensen je nodig hebt, hoe je talenten ontdekt, hoe je talenten ontwikkelt. Dus je hebt eigenlijk die hele journey, zeg maar, die heb je nodig om succesvol te kunnen zijn als organisatie.
Is het ook een beetje de angst om mensen kwijt te raken door triviale dingen, doordat mensen op de eerste dag... komen ze op het werk, hebben ze er heel veel zin in en dan hebben ze geen laptop of ze komen het pand überhaupt niet in. Ja, nee, sorry, we hebben je pasje aangevraagd, maar die is er pas over een maand, want er zijn problemen bij de leverancier. Ja. Nou ja, al dat soort dingen. Dus ga je naar huis en zeg je, joh, wat me nou is gebeurd, ik kreeg bloemen. Of ga je naar huis en zeg je, nou, ik heb vandaag ben een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik hoop niet dat het zo doorgaat.
Ja, nou ja, eigenlijk is het... Exact wat je zegt. Heel vaak zijn het juist die kleinere dingen die hele grote impact maken eigenlijk. En waarvan je eigenlijk op voorhand met elkaar al zegt van nou, dat zou toch heel anders moeten. Of dat zou heel makkelijk te regelen moeten zijn. Maar vaak is dat blijkbaar heel moeilijk eigenlijk. Dus die spelen echt wel een rol. En dat is van het begin hoe je bij een bedrijf binnenkomt tot de manier waarop je bejegend wordt. Tot en met alle elementen als doorontwikkeling. En zelfs exit, de manier waarop. Dat bepaalt heel erg eigenlijk hoe je naar bedrijven en organisaties kijkt eigenlijk. Dus ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat je eigenlijk ook heel mooi aangeeft terecht, is dat je dus eigenlijk op al die facetten in die journey eigenlijk actief moet zijn. En dat doe je als HR, maar dat doe je als HR zeker in samenspraak met lijnmanagement. Maar het begint eigenlijk al een stukje daarvoor. En dat begint eigenlijk met van, ja, wat voor bedrijf, wat voor merk wil je eigenlijk zijn? Dus wat voor visie heb je eigenlijk? En hoe vertaal je dat naar mensen toe?
Ja.
Nou, het is best wel een breed, maar ook soms wel een complex element. En wat je vaak ziet, is dat HR toch op al die gebieden actief is. En wat we geprobeerd hebben in het playbook een beetje te laten zien, is van op het moment dat je al die schijven aan elkaar gaat koppelen en het echt als een soort journey gaat zien, als een wiel zoals wij gemaakt hebben, dat je dan veel soepeler door al die elementen kunt heen lopen eigenlijk.
Ja, want je zou kunnen zeggen, elk bedrijf is anders. Dus iedereen moet ook weer net even wat anders doen. Valt er iets generaliserend te zeggen over welke onderwerpen er zijn of welke dingen je rekening mee moet houden?
Nou, dat zit hem eigenlijk maar in één ding. En dat is eigenlijk, hoe verbind je alle onderwerpen zoals wervingsselectie, visie, missie, doorontwikkeling, training, wervingsselectie, talentontwikkeling, loopbaanplanning, duurzame inzetbaarheid. Nou, dus al die elementen, al die termen, hoe breng je hem nou met elkaar in samenhang, zodat je er één lopend geheel van maakt. En dat is eigenlijk de grootste opdracht waar veel HR-professionals voor staan. En tegelijkertijd zit daar ook de complexiteit, want elke organisatie is anders. En daarnaast is de waan van de dag waarin iedereen acteert, die leidt je natuurlijk heel erg af van dat mooie strategische opeenvolgende proces wat je met elkaar kon schetsen.
Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, het begint bij snappen welk gevoel je mensen eigenlijk mee wil geven.
Ja.
Visie klinkt altijd weer zo spannend, maar...
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk gewoon heel erg, er zijn natuurlijk merken en organisaties die heel erg die company values goed gedefinieerd hebben en die doorvertaald hebben in wat voor mensen moeten wij, hebben wij nodig, wat voor talenten horen daarbij, wat voor competenties, achtergrond, ervaring, profiel en dat soort dingen. En die vertalen dat heel erg mooi door in hun hele organisatie vanuit het tot en met natuurlijk de klantbejegening aan toe. En dat is eigenlijk wat je ziet. Dit soort organisaties zijn vaak succesvol ook daarin. En dat begint echt met een soort van bewustzijn van, in welk deel van die employee journey bevind ik me, en sluit dat nog steeds goed aan met mijn strategie, met mijn visie, met mijn company values, met marktontwikkeling. Dus dat, het is een beetje een soort spel ook eigenlijk.
Ja, en jullie noemen het niet voor niks de Employee Journey Playbook. Als ik dat ding bestel, volgens mij, kan ik het bij jullie gewoon bestellen. Hè? Dan krijg ik het gewoon bij jullie, volgens mij.
Ja, gratis. Ja,
wauw.
Ja.
Wat krijg ik dan?
Nou, je krijgt een boek eigenlijk, of een boekje, waarin eigenlijk de hele employer journey beschreven staat. En wij spreken ook specifiek van een employer journey. En het is ook een beetje van dat je die reis, je hebt een werknemersreis, maar je hebt ook een werkgeversreis. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat je eigenlijk op een tiental onderwerpen, krijg je per onderwerp eigenlijk een stukje wat gaat over trends en tips. Maar met name wat ik zelf heel leuk vind, is dat er per element allemaal best practices in staan eigenlijk. Dus je krijgt eigenlijk best wel leuke of spannende of inspirerende voorbeelden van organisaties die net op een andere manier met dat stukje zijn omgegaan. Dus als je kijkt naar, het zijn 10 HR-thema's in, en per thema krijg je 5 trends, 5 tips en een aantal best practices op dat punt.
Nou, als mensen dat playbook willen hebben, wat moeten ze ervoor doen?
Nou, ze kunnen even gaan naar onze website, www.gtp.nl. En daar staat een grote banner met Employer Playbook. En als je daar klikt en je laat je gegevens achter, dan krijg je het of opgestuurd, of we komen zelfs bij je langs om het even langs te brengen.
Zo, dat is helemaal luxe, zeg. Jean-Paul Gijzen, dankjewel. Ik zal in ieder geval het linkje naar de website ook even in de show notes zetten. Zodat als je dit via de podcast luistert of in de auto onderweg, en je denkt, hoe was het ook weer? Ga dan even naar peoplepower.radio. En dan vind je waar je het Employer Journey Playbook kan vinden. Dankjewel, Jean-Paul.
Hartstikke mooi. Jij ook bedankt.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Lars Blauw. adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HRM Plecht Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baresto.
Ik ben Annick van Elo. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ja, dan is het tijd voor iets belangrijks. Ja, we hebben natuurlijk altijd heel veel over wat er in organisaties anders beter, leuker, mooier en gezelliger kan. Maar waar we het ook over moeten hebben is het grotere geheel. Want er is natuurlijk nogal wat gaande op de arbeidsmarkt. Er komen steeds meer mensen die flexibel werken, voor zichzelf werken, zelfstandig werken, gecombineerd werken. Nou, anders dan of je bent in loondienst of je bent een ondernemer. En daar is eigenlijk niet zoveel voor. Sterker nog, die stem wordt niet echt gehoord. Maar er is iemand opgestaan die daar wat aan doet. En zij heet Roos Wouters en ze is oprichter van de werkvereniging. En we hebben haar aan de lijn. Hoi Roos.
Dag again, wat leuk. Dankjewel dat ik uitgenodigd ben om iets te mogen zeggen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Roos, jij hebt dit opgericht en dat gebeurt meestal omdat je ergens boos, verdrietig, teleurgesteld of heel enthousiast over bent. Dus waarom ben jij die werkvereniging begonnen?
Nou, voornamelijk omdat ik me steeds niet herkende in alle vakjes waar ik het idee heb dat zowel de overheid als de vakbonden, als werkgeversverenigingen of nu ook weer met zo'n AOV, dat ik denk, er wordt geprobeerd je altijd in een vakje te plaatsen. En al vanaf dat ik ongeveer geboren ben, merk ik dat ik niet goed in vakjes pas. En ik dacht eerst, zal dat een afwijking
ligt aan jou, dacht jij natuurlijk.
Louter zijn?
Ja.
Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er zijn steeds meer mensen die ook zeggen van, nou ja, nee, ik ben geen werknemer of ik ben geen ondernemer. Ik ben het alle twee een beetje. Of ik ben het dan weer dit en dan weer dat. En dat combineer ik graag. Of ik wissel het af. En dan kom je erachter dat de samenleving en ons sociaal zekerheidsstelsel eigenlijk niet op gebouwd is. Want je bent of de een of de ander.
Ja. Nee, dat is herkenbaar. Ik heb daar ook last van. Ja. Ja, en dan is er dus ook heel veel slecht geregeld.
Nou, het is gewoon ouderwet geregeld. En we vinden het heel moeilijk om nieuwe dingen te beginnen en oude dingen los te laten als we het nog niet helemaal precies snappen. En daardoor gebeurt er eigenlijk al jaren veel te weinig. En ook omdat wij ons systeem waarop we dingen beslissen of veranderen, dat hebben we, dat heet bij ons heel gek.
De polder.
De polder, ja, de polder. En de polder bestaat uit een aantal partijen die eigenlijk sinds de arbeidswetgeving in Nederland er is, sinds 1900 ongeveer, verdeeld is in, je hebt dus de werkgeversverenigingen, je hebt de werknemersvereniging, je hebt MKB, je hebt het, zo hebben we ons verdeeld en die behartigen allemaal deelbelangen. Nou, dat deden ze in het begin fantastisch, want vaak stonden we tegenover elkaar met die deelbelangen. Maar tegenwoordig heb ik het idee dat mensen vaak en bijvoorbeeld ondernemer zijn en dan soms ook wil iemand in dienst nemen. Dus dan zijn ze ineens opdrachtgever, terwijl ze tegelijkertijd misschien daarnaast nog een baan hebben in loondienst. En vroeger had je een fabriek nodig, wilde je werkgever zijn. En meestal had je daar dan ook heel veel geld voor nodig en heel veel macht om dat te kunnen zijn. Dus dan was het ook logisch dat je bijvoorbeeld, dat de overheid zei en dat de bonden die opkwamen voor de belangen van de arbeiders zeiden van, nou jongens, jullie zijn zo machtig en rijk, dan is het wel belangrijk dat jullie zorgen dat die arbeiders ook goed verzorgd door jullie worden. Maar ja, als je tegenwoordig een internetverbinding en een goed idee hebt, kan je ook al werkgever zijn. Maar dat maakt je nog niet in staat om voor degene die je inhuurt dan ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen en al dat soort dingen op te bouwen. Dus we zijn een beetje, het algemeen belang wordt niet meer zo goed voor ogen gezien, omdat alles in deelbelangen is en we staan nog steeds tegenover elkaar, terwijl niemand meer het gedeelde belang ziet. En toen dacht ik, ja, ik kan me daar heel kwaad over maken en stukjes over schrijven. Ik kan er ook wat aan doen. Nou, mijn moeder had altijd gezegd, als je de beste stuurlui staan niet aan wal, die staan op het schip. Dus ga er ook eens, doe er wat.
Ja.
Nou, zodoende heb ik in een tijdperk waarin verenigen wat mij betreft ongelooflijk ouderwets is.
Ja, die lopen allemaal leeg.
Een vereniging opgericht om het gedeelde belang weer te gaan behartigen. Dan kunnen we altijd nog ruzie maken over de uiteenlopende deelbelangen.
Ja, en dan kun je een beetje twee kanten op voor mijn gevoel. Hè? Je kunt heel veel dingen voor iedereen gaan regelen. Want het gekke is natuurlijk dat als je in loondienst bent en je zeker hebt een vast contract, dan wordt er van alles nog wat voor je geregeld. Standaard, ja. Hoef je niks aan te doen. En het tegenovergestelde is, hè, als je ZZP'er bent, dan is er ineens helemaal niets meer geregeld. Hè? Als je dan aangereden wordt door een auto, dan heb je aan alle kanten een probleem. Want dat moet je allemaal zelf regelen. Je kunt er naartoe dat je zegt, nou weet je, we trekken het voor iedereen gelijk. We gaan steeds minder regelen voor iedereen. Of we gaan juist zorgen dat het voor iedereen goed geregeld is. Dus niet alleen maar als je braaf in loondienst bent. Welke kant vind jij dat we op moeten?
Nou, ik denk een beetje van beide. Ik denk dat we niks moeten afpakken van de mensen die we... Ja, nou ja, ik ben niet vies van de polder. Ik denk alleen dat we modern moeten gaan polderen. Dat we een moderne polder nodig hebben. Want ik denk namelijk dat bijvoorbeeld de stratenmakers, de bouwvakkers, die nu een jaar of 50, 60 zijn, die hebben wij niet echt opgevoed, ontwikkeld, opgeleid met het idee... je kan 4 carrières in 1 leven hebben. Terwijl degene die nu van school komt met dezelfde ambitie, ja, die vertellen we wel al heel lang, jongens, op een gegeven moment heb je last van je rug of wordt er een machine ontwikkeld die voor jou even de straat betegelt in 1 keer. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat je straks je werk overbodig is. Dus blijf een opleiding volgen, blijf jezelf ontwikkelen, zorg dat je niet stilstaat. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je een onderscheid gaat maken tussen de mensen die je al hebt opgevoed in, ja, die in deze tijd staan waarin dingen snel veranderen en waarin je vanaf dag 1 hebt uitgelegd gekregen, jongens, er gaat veel veranderen, dus wees wakker. Mm-hmm. En dat je de mensen die zekerheden zijn beloofd vroeger, dat je die niet ineens gaat zeggen, ja sorry, die geven jullie allemaal geen recht meer op. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je 2 sporen doet.
Maar het is natuurlijk ook zo dat wij zijn natuurlijk veel minder rationeel dan dat we denken. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik ben lang ondernemer geweest. Toen heb ik een tijdje weer voor een organisatie gewerkt. Toen was ik in loondienst. Mm-hmm. En toen werd er ineens inderdaad heel veel op mijn rekening. Toen had ik ineens weer een pensioen en allemaal mooie dingen. En toen ben ik weer voor mezelf begonnen. En dan denk je toch, ik wacht nog even met dat pensioen en ik wacht nog even met die arbeidsongeschiktheidsverzekering, want dat zijn hele dure dingen. Ik wacht even tot de business wat beter gaat en dan schakel ik wel weer bij. En dat duurt dan veel te lang. Ondertussen heb ik het wel geregeld, maar je moet jezelf er wel toe zetten. Het is niet iets waar
Dat is absoluut, maar dat is, zal ik maar zeggen, daar kom ik nu op. Want op het moment dat ik denk dat je dus... En in deze tijd bent dat je weet dat je jezelf moet ontwikkelen, dan moet het je ook wel heel gemakkelijk gemaakt worden om deze dingen op te bouwen. Zoals, ik denk dan, een pensioen hebben we wel heel luxueus in Nederland. We hebben ook met z'n allen een AOW, daar zou je ook van kunnen zeggen, misschien is dat wel genoeg en als je meer wil, kan je meer. Maar een arbeidsongeschiktheid hebben we bijvoorbeeld nog niet voor iedereen verplicht.
Nee. Sterker nog, ik moest daar een diploma voor halen. Heb jij, ik heb hem afgesloten en dan zelf. Maar dan moet je eerst een diploma voor halen of je zelf een AOV mag afsluiten. Als dat niet lukt overigens, moet je naar een adviseur en die gaat daar heel veel geld voor vragen.
Grappig, ik heb het niet eens geprobeerd, omdat ik al weet, toen ik de eerste keer zelfstandig werd, kostte mijn arbeidsongeschiktheid werk vermoed zo'n €500. En ik dacht, als ik €500 per maand inkomsten heb in het begin, dan ben ik al blij.
Heel, heel blij, ja.
Voorlopig ben ik even onschendbaar, onkwetsbaar en onsterfelijk.
Ja.
En toen op een gegeven moment kwam het broodfonds en toen dacht ik, dat vind ik wel een hele fijne manier om in elk geval 2 jaar ziekte daar een inkomen voor te regelen. En toen op een gegeven moment hoorde ik dat er bijvoorbeeld een bedrijf is wat aan het verkennen is of je dan voor echt langdurige, eigenlijk permanente arbeidsongeschiktheid, je kan echt niet meer werken, je komt in een rolstoel, het heeft geen zin meer. Nou, daar valt echt als ondernemer, als individu niet tegen op te sparen.
Nee.
Dan moet je wel zo rijk zijn, dat is voor de echt hele happy few.
Ja, dat is overigens het enige wat ik verzekerd heb. Dus als ik na 2 jaar nog steeds niet kan werken, dan krijg ik iets. Zijn nadruk op iets.
Oh ja, nee, maar dit gaat echt over als je na 2 jaar gewoon helemaal niet meer kan werken.
Nee, dat
weet
is het.
Ook dat het zo gaat blijven. Ja. Nou, dit is ook iets waarvan ik denk, ja, eigenlijk vind ik dit is iets wat we met de samenleving moeten delen. Want dat kan niet als individu. Daar kan je je wel tegen verzekeren. Maar dat is dus iets waarvan ik denk, ja, eigenlijk zouden we dat dan
dat
weer
zou je collectief
met elkaar
moeten
doen.
Met z'n allen, ja.
Met z'n allen, want dan wordt het ook een stuk gemakkelijker en eenvoudiger. Eigenlijk gewoon net zoals je AOW, dat gewoon de overheid met z'n allen betalen de belasting. Als iemand nou echt in de kreukels komt. En dan doen we dat dus voor alle werkenden. Dus niet alleen maar voor de ZZP'ers, ook voor de werknemers. Dat er buiten staat. Vervolgens als je met een werkgever wil werken, dat je dat dan weer anders oplost voor die tussentijd. Ik wil niemand dingen afpakken, maar het lijkt me wel handig om te kijken hoe we het zo gaan organiseren. Dat je niet bijvoorbeeld, nu zijn ze bezig met een AOV-verplichting op een voorstel dat komt morgen uit. Speciaal voor ZZP'ers. Maar een hele grote groep ZZP'ers is bijvoorbeeld, heeft naast een ZZP-baantje ook nog een loondienstbetrekking.
Ja.
Die gaan we dus zo direct verplichten om 2 verschillende AOV's af te sluiten. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met 2 administratie. Bepalingen met 2, nou, al dat soort dingen. Dat ik denk, jongens, als we het dan iets nieuws gaan maken, zullen we het dan meteen goed doen?
Ja.
Kennelijk
klinkt
vinden
als
dat pleisters. Heel ingewikkeld. Want je hebt een werkgeversorganisatie en die zegt, wij doen de werknemers. En je hebt de vakbond en die zegt, wij doen de wij zijn eigenlijk voor iedereen in loondienst. En wij willen dus dat die ZZP'ers ook duurder worden met een arbeidsongeschiktheid, zodat we elkaar niet de tent uit concurreren. En de ZZP'ers zijn gewoon helemaal niet gehoord in het hele verhaal. Terwijl ik denk, ja jongens, de arbeidsmarkt is diverser dan die 2 smaken. Willen jullie alsjeblieft ook naar de modern werkende luisteren, die dus niet in 1 van die 2 hokjes past.
En dus moeten ze naar jou, dat klinkt zo raar. Want jij bent de vertegenwoordiger van een vereniging, dus dan moet ik eigenlijk jullie zeggen.
Ja, de werkvereniging.
Roos, als mensen dit horen en denken, goh, wat een fantastisch initiatief. Ik ga ze uitnodigen, want ik wil hun ideeën weten. Of als ze denken, goh, wat een fantastisch initiatief, kan ik me daarbij aansluiten? Waar moeten ze dan heen?
Naar www.werkvereniging.nl. Heel ingewikkeld.
Nou.
Je wordt al deelnemer voor €30 per jaar.
Shit.
Ongelooflijk. En weet je, we maken een hele hoop lawaai om te laten horen dat er steeds meer modern werkenden zijn. En dat die behoefte hebben aan een heel klein beetje meer variatie dan steeds weer terug geredeneerd worden in dat ene hokje waar bijna niemand meer in past.
Mooi. En ik ben erachter gekomen dat 10 minuten veel te kort is voor jouw onderwerp. Dus ik ga jou ergens in een leeg moment in onze agenda uitnodigen om eens een keer een uurtje langs te komen hier gezellig. In
heel
het nieuwe pand in
Hilversum. Lijkt me leuk.
Ja? Alright, dankjewel.
Graag.
Roos Wouters van de werkvereniging.
Graag gedaan.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, lieve mensen. Dan kom je erachter op zo'n dag als vandaag, of eigenlijk gisteren kwam ik erachter, dat de columnist van dienst dezelfde naam heeft als dat ik ben. Want ik was dus de columnist van dienst vandaag. Dat doet mijn fijne redacteur Tom. Die plant dan alle columnisten in. En dan zo nu en dan, als er een leeg plekje is, dan plant hij mij in. En dan mag ik zelf weer gaan schrijven. Dus ik heb iets. Ik heb geschreven over mijn privéleven, want daar is nogal een grote verandering in plaats gevonden. Dus daar ga ik je even in meenemen. Er is een nieuwe vrouw in mijn leven. Ze is grappig, heeft prachtige bruine krullen en is heel speels. Mijn vrouw vindt het overigens prima, mijn nieuwe vlam. Sterker nog, ze is ook verliefd op haar. Bobby kwam 6 weken geleden in ons leven en ze is direct bij ons ingetrokken. Na wat aanpassingsproblemen heeft ze haar plekje gevonden en ze is al bijna zindelijk. Bobby is onze donkerbruine labradoedelpup die ons leven in de war heeft gestuurd, ons soms tot wanhoop drijft en ons leven nu al heeft verrijkt. Bobby is ook een studieobject voor mij. Anders dan haar leeftijdgenoten uit generatie Z is haar motivatie behoorlijk eenvoudig. Ze heeft geen behoefte aan purpose in wat ze doet en zoekt niet continu naar leeropportunities. Bobby wil veiligheid, spelen, een beetje bijten en natuurlijk vooral brokjes. Heel veel brokjes. En die heb ik nu dus overal en nergens. In mijn jaszakken, broekzakken, in doosjes her en der verspreid over het huis. Brokken zijn een instant beloning voor Bobby. Onze puppytrainer legde haar opvoedingsfilosofie heel eenvoudig uit. Gedrag wat je graag wil zien, dat beloon je direct met aandacht en een brokje. gedrag wat je niet wil zien, dat negeer je en voorkom je. Dus hangen de gordijnen een meter van de grond, staat alles midden op het aanrecht. Zijn de planten tijdelijk verhuisd naar de eerste verdieping en gaan de afwasmachine en alle deuren direct na opening weer dicht. En als Bobby dan toch iets doet wat wij niet willen, dan leiden we haar af. Klinkt allemaal heel makkelijk, maar je lieve puppyhondje negeren als ze voor de eerste keer tegen je opspringt en zachtjes in je broek bijt is best lastig. Helemaal als ze dat nu doet met haar scherpe tandjes, want dat doet ook best wel pijn. Er zijn al een aantal joggingbroeken van de kinderen en spijkerbroeken van ons gesneuveld en pleisters geplakt. Hoe leer je een hond dan om netjes aan de lijn te lopen en niet te trekken om te zitten, liggen, poot te geven als je daar een commando voor geeft? Belonen, belonen, belonen en wat geduld. Doet Bobby precies wat je wil, dus toevallig een poot optillen, dan beloon je haar uitbundig met veel blijdschap en natuurlijk een brokje. Dus negeren wat je niet wil zien en aandacht geven, belonen wat je wel wil zien. En zo kan Bobby na 6 weken bij ons thuis al zitten, afliggen, poot, high five en omrollen. Allemaal onmisbare skills in een hondenleven. Hoe doen we dat in organisaties? Hoeveel energie stoppen we in het voorkomen van het verkeerde gedrag? En hoeveel energie stoppen we in het belonen, het aandacht geven aan dat goede gedrag? Als je naar een gemiddeld harkje van een organisatie kijkt en je checkt even de stafafdelingen, compliance, risk, control en ja, zelfs HR besteedt toch wel heel veel aandacht aan wat niet kan, mag of goed is. Arbeidstijdenwet, arbeidscontracten, de beoordelingscyclus. En de belangrijkste persoon voor een medewerker, degene die de meeste invloed heeft op het werkgeluk en de prestatie, de manager. Waar gaat jouw aandacht als manager vooral naar uit? Neem eens een willekeurig gedrag en hou het bij in een notitieboekje. 3 kolommen. De eerste kolom zijn de uren van je werkdag. De tweede kolom je aandacht voor gewenst gedrag en uitkomsten. En de derde kolom je aandacht voor ongewenst gedrag en ongewenste uitkomsten. Ik ben benieuwd hoe de balans bij jou ligt. Mijn motivatievaardigheden worden bij Bobby in ieder geval behoorlijk getest. Tijdens het schrijven van deze kolom ben ik 4 keer naar haar toegelopen om nee te zeggen bij het knauwen aan een stoelpoot, terwijl ze tegen de kast opsprong waar de brokjes in zitten enzovoorts. Kortom, er is voor mij nogal wat werk aan de winkel. En Bobby helpt mij gelukkig leren, motiveren.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, we zijn aan de aflevering begonnen met zo'n heerlijke term, de employee journey. En we gaan nu eigenlijk naar de andere kant, namelijk naar employer branding. Want daar word je ondertussen ook doodgegooid is een beetje onaardig, maar dat kom je ook heel veel tegen. En dat klinkt als iets wat echt voor grote bedrijven en organisaties is. Je kent natuurlijk allemaal wel de commercials van Defensie, waarin ze laten zien hoe onwijs tof het is om bij Defensie te werken en hoe belangrijk dat werk ook is. Want stoppen de purpose natuurlijk altijd er heel erg in. Maar ja, is dat dan ook iets voor jou als MKB-bedrijf? Nou, dat vragen we aan Marco Hendriksen. Hij is van de Academy for Recruitment. En ze hebben een mooie nieuwe uitgave, namelijk de 101 tips over employer branding. Dus als iemand het kan weten, is Marco het wel. Welkom, Marco.
Ja, welkom. Dankjewel, Glenn. Welkom.
Ja, is het alleen voor grote bedrijven?
Je zegt het zelf al, hè? Nee, het is zeker niet alleen voor grote bedrijven. Want je denkt inderdaad vaak aan allerlei flashy campagnes, grootschalige campagnes, posters, virtual reality games. Enzovoort. Je denkt aan marketing- en communicatieafdelingen die daar dag en nacht mee bezig zijn. En ik moet eerlijk bekennen, voor grote organisaties is dat ook echt wel belangrijk. En die moeten er ook echt wel op die manier vorm aan geven. Maar, zeg ik dan direct bij, ook voor kleinere organisaties. Die met name op de lokale arbeidsmarkt bijvoorbeeld actief zijn. Of wat minder bekend zijn, gewoon in nationaal. Ja, die kunnen ook gewoon aan employer branding doen.
Oh ja.
Dus het is zeker niet alleen voor grote organisaties. Ook echt voor kleinere organisaties.
Nou, wat je ziet is inderdaad natuurlijk, hè, datgene wat je tegenkomt op straten, in abris of grote posters of campagnes op tv of radio. Als ik nou niet zo, of sterker nog, ik heb gewoon geen budget, ik heb geen geld. Met vergeten op te nemen of die ruimte is er gewoon niet. Wat kan je dan toch doen? Makkelijk klinkt zo simpel, maar wat zijn de stappen die je in ieder geval kan nemen?
Nou ja, daar heb ik dus die 101 tips voor op een rij gezet. Maar ik moest eerlijk bekennen, ik heb mezelf moeten dwingen om bij die 101 te stoppen. Want er zijn wel eigenlijk veel meer tips nog. Want het gaat er gewoon om dat je als werkgever, als ondernemer, dat je je opstelt als mens, zeg maar. Dat je een goed werkgever bent. Dat je er voor iedereen bent, van leverancier en sollicitant, klant en medewerker. En dat je mensen fatsoenlijk behandelt. En op het moment dat je dat doet, eigenlijk, dan praat zich dat al zelf rond. He, dan gaan mensen positief over je praten op een verjaardagsfeestje. Of op het moment dat ze bij een andere werkgever aan de slag zijn. En ze een kennis moeten aanraden waar die eventueel moet gaan werken. Nou, dan praten ze positief over je. En dan zorg je vanzelf ook dat je bekend staat als een goed werkgever. Want dat is employer branding in essentie. Bekend staan als een goed werkgever.
Oké, dus je zorgt ervoor dat de mond-op-mond reclame, dat die goed is voor je.
Ja, nou, dat is één van de uitgangspunten. Hè, want er zijn er natuurlijk meer. Hè, maar goed, de mond-op-mond reclame. Dus je eigen medewerker als ambassadeur. Je leveranciers, je klanten als ambassadeur. Sollicitanten die goed behandeld zijn en een heel goed gevoel bij je hebben. Dat praat zich rond. Hè, dat gaan andere mensen merken. Dat wordt via sociale media gedeeld. Nou ja, op verjaardagsfeestjes, op de tennisvereniging, waar dan ook. En dat is gewoon hartstikke belangrijk.
Onderschatten mensen dat, denk je? Hoeveel er ook gesproken wordt over hoe leuk of hoe stom je werk is?
Nou, absoluut. Ja, als je zelf een negatieve ervaring hebt bij een werkgever en je gaat er op een rottige manier weg, dan vertel je daarover inderdaad.
Ja.
En als je als sollicitant niet goed behandeld wordt, dan vertel je daarover. Hè. Vorig jaar schreef ik eens een keer een verhaal over een mediabedrijf dat sollicitanten eigenlijk niet goed behandelde. En die sollicitanten die zegden hun eigen abonnement op, dat was één, dus dat kostte geld. En het kostte ook nog eens indirect geld, omdat ze die negatieve ervaringen doorgaven van anderen die dan ook hun abonnement opzegden. Of niet een abonnement afsloten. Dus het kost geld. En ja. Dat is gewoon iets dat je moet realiseren als organisatie.
Ja, dus het scheelt ook nog. Het scheelt je dus kandidaten die niet bij je willen werken, omdat ze denken, nou, ik wil bij een leuke werkgever werken. Maar het scheelt je dus, het kan je dus ook gewoon business schelen.
Ja, absoluut. Dus het is niet alleen als werkgever belangrijk, maar ook inderdaad business-wise.
Ja.
Het kan je geld kosten, ja.
Nou, heb je 101 tips verzameld. Die gaan we niet allemaal doen. Want zoveel tijd,
jammer.
Zoveel tijd hebben we niet. Dan hebben we een paar uur nodig, schat ik in. Zit er nog een soort categorieën in of zo? Heb je een soort onderverdeling gemaakt? Valt er structuur in te herkennen?
Ja, ik heb inderdaad een soort onderscheid gemaakt. En dat is, ik probeer de hele HR-cyclus te doorlopen. En dat loopt dus inderdaad van het solliciteren van mensen. Dus de candidate experience. Ja, om er nogmaals een term in te gooien. We hebben er vandaag al genoeg langs horen komen. Maar dit is er weer een, hè.
Ja.
Candidate experience. En vervolgens ga je natuurlijk naar zeg maar de employee experience. Wat gedeeltelijk een overlap heeft, hoor. Maar je gaat kijken naar de... En je eindigt uiteindelijk bij de offboarding. Dus inderdaad, hoe ga je met je medewerkers om die weg gaan? Ja.
Nou, doe daar eens een tip dan voor. Doe daar eens een tip voor. Dat vind ik wel mooi.
Oké.
Want we hebben het altijd over het begin, maar het einde is er ook.
Ja, nou beginnen we gewoon inderdaad achteraan. Kijk, sowieso is het belangrijk dat je die medewerkers die aangeven dat ze weggaan of weg willen of weg, nou ja, soms weg moeten, maar dat je ze niet bij het grof vuil zet. Daar zie ik echt veel voorbeelden van. Mensen die zeggen hun baan op, worden vervolgens in een hoekje weggezet, worden genegeerd, worden gepasseerd. Nou ja, met wat voor gevoel ga je dan weg? En wat vertel je dan op een verjaardagsfeestje? Dan zeg je niet van het was fijn, ik heb fijn afscheid genomen. Nee, dus zorg ervoor dat die mensen, die tips, nou ja, ik doe er een paar door elkaar heen, hoor. Maar geef zo'n vertrekkende medewerker een rol bij het inwerken van een nieuwe medewerker.
Ja.
Geef nog even een uitdagend project. Wat ze nog even, dat ze even echt de schouders eronder moeten zetten. Zodat ze echt energie krijgen en daar mee aan de slag gaan.
We hebben de neiging om te denken, als mensen weggaan, dan denken we, die is al weg. Hè? Laat maar een beetje uittikkeren. Jij zegt, doe dat niet. Ja, maar laat ze juist dan merken hoe belangrijk ze zijn.
Juist. Ja, juist die laatste weken zijn sowieso belangrijk, hè, om kennis en vaardigheden over te dragen. Dat is gewoon al heel belangrijk. Dat moet je koesteren als werkgever. Maar ook inderdaad die energie, die kun je er nog wel gewoon uithalen. Want mensen, als het goed is, hebben ze, hè, en je hebt die andere 100 tips dan toegepast, hebben ze een goed gevoel bij jou als werkgever. En dan moet je dat niet op het laatst met de eindstreep in zicht, moet je dat niet gaan verpesten. Hè, dus geef ze dan ook nog eens wat te doen. Laat ze betekenisvol werk doen. En dat is gewoon zo belangrijk. En dan dragen ze hun kennis met plezier over. En ze gaan ook met plezier bij je weg. Ze schrijven misschien zelfs wel een hele positieve aanbeveling over jou op een review site als Glassdoor. Of ze op LinkedIn zetten ze iets positiefs over jou. En dat werkt natuurlijk ook weer door. Dus ja, afscheid is zeker niet het einde, zou ik bijna willen zeggen.
Dus het begin van iets anders.
Ja.
Hey, en helemaal naar het begin, want veel werkgevers hebben natuurlijk nu vinden het lastig om de juiste mensen te vinden. Waarbij ik het dan altijd denk, wie is dan de juiste mens? Heb je dat dan scherp? Nou, meestal is dat ook niet zo. Maar ze vinden het lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Waar heb je een tip? Want dan is het gelijk weer rond. Heb je een tip waarin je mensen daar mee kan helpen, waarbij ze morgen eigenlijk aan de slag kunnen?
Ja, heel veel zelfs. Hè? Maar wat ik sowieso belangrijk vind, dan hebben we het over bijvoorbeeld het sollicitatieproces. En je ziet dat je heel veel drempels opwerpt vaak als organisatie om te solliciteren. Het kan niet mobiel, of je moet eerst een heel lang formulier invullen. Of je krijgt geen bevestigingen. Mensen zijn onzeker over het feit dat ze nu echt bij jou gesolliciteerd hebben. Dus daarom raad ik ook altijd mijn werkgevers aan om eens bij zichzelf te solliciteren. Wat gebeurt er dan? Lopen schermen vast? Moeten ze inderdaad dat hele lange formulier invullen? Krijgen ze een bevestiging? Staat in die bevestiging netjes waarop ze gesolliciteerd hebben en wanneer er een reactie gegeven zal worden en hoe die reactie dan gegeven zal worden of waar ze terecht kunnen bij vragen? Dus dat is eigenlijk al een heel simpel begin. Kijk eens hoe het bij jou zelf werkt. Vaak is zo, bij veel kleinere organisaties is zo'n sollicitatie is zo'n beetje het sluitstuk, maar dat zou het niet moeten zijn. Dus daar moet gewoon aandacht voor zijn.
Ja.
En dan inderdaad, als zo'n sollicitant bijvoorbeeld gereageerd heeft, ja, weet je, gastvrijheid zou ik bijna willen zeggen. Gastvrijheid moet voorop staan. Dus als zo'n sollicitant aankomt, zorg dan dat er niet een dikke BMW van de directeur op de beste parkeerplaats staat, maar geef die sollicitant die eer. Ja. Dus die parkeerplaats naast de deur, ja, die moet voor die sollicitant zijn. Die voelt zich meteen gewaardeerd, die voelt meteen, ik ben belangrijk, ik kom hier binnen. En als dan inderdaad ook nog een glimlach achter de deur, achter de bedrijfsdeur wacht, nou, dan is dat helemaal mooi meegenomen. Nee, dat moet eigenlijk wel. Maar weet je, dus dat soort simpele dingen. Hè? Dus je kunt al zo'n verschil maken door gewoon dat persoonlijke, die aandacht, fatsoen.
Mooi.
En dat probeer ik ook inderdaad in die 101 tips steeds terug te laten komen. Doe het met aandacht, doe het met persoonlijkheid.
Nou ja, dat volgens mij heb je er nu een stuk of 5 gegeven. Dan zijn er nog, 96 over. Waar kunnen mensen die 96 tips vinden?
Die kunnen ze vinden door naar Academy for Recruitment te gaan. Voor is het Engelse voor. En Academy is het Engelse Academy, dus met een Griekse I.
Ja.
En dan /nieuws.
.nl en daar, denk ik, hè?
Het tweede nieuwsbericht. Ja, inderdaad. academyforrecruitment.nl/nieuws. En dan het tweede blogbericht, daar staat letterlijk in 101 employee branding tips. En als ze daarop klikken, dan kunnen ze vervolgens daar de whitepaper downloaden.
Oké, hartstikke goed. Ik zal in ieder geval het linkje ook in de show notes en op onze website zetten. Dan kunnen mensen in één keer doorklikken. Dan maken we de drempel weer wat lager, hè? Want dat heb ik net van jou geleerd.
Ja.
Dankjewel, Marco Hendriksen van Academy for Recruitment.
Oké, dankjewel, Glenn.
Yo.
En een goede uitzending.
Dankjewel. Ja, en wij gaan straks door. Want we zitten vlak voor de Internationale Vrouwendag. Want die is, wat is het, 8 maart, 11 maart? Dan weet ik het niet meer aan mijn hoofd. Maar in ieder geval vlak ervoor. En dan is het natuurlijk de grote vraag. Hoe staat het eigenlijk met de rol van vrouwen in het bedrijfsleven? Nou, daar gaan we het in de volgende aflevering van People Power over hebben. En luister je nou via de podcast, kan je gewoon waarschijnlijk doorluisteren. En luister je live, dan zou ik zeggen, laat hem lekker aanstaan. Want we gaan na de break gelijk door.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl